Gemeente, ik doe u de volgende afkondigingen. Op de leeftijd van 66 jaar is afgelopen zaterdag overleden zuster M. ten Napel, kaptein, wijk 6, nummer 30b. De begrafenis zal, zo de Heere wil, plaatsvinden op woensdag 12 december... na een rouwsamenkomst in de schuilplaats die om 2:30 begint. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de schulddelging. Dan is er vandaag de eerste huwelijksafkondiging van Cornelis Romkes, Rotholm 19, en Lummetje de Boer, Nink 19. En de kerkenraad wil de gemeente nog aan herinneren dat in verband met het jubileum van dominee Brons er zaterdag 15 december een receptie wordt gehouden in de Maranatenkerk van 4:30 tot 6:30. En zie daarvoor het laatst verschenen kerkblad. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 51ste psalm en daarvan het 5e en het 10e vers. Psalm 51, vers 5, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. En het 10e vers, dan vindt ge in onze offeranden lust. Wij luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heren. En daarna lezen wij uit de openbaring, uit het tweede hoofdstuk, de versen 18 tot en met 29. Openbaring 2, de versen 18 tot en met 29. Terwijl wij na de schriftlezing uit Psalm 94 het vijfde vers zingen. Zou dan de Schepper die onze oren geplant heeft zelf niet kunnen horen? 94, het vijfde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van degeen boven in de hemel is, noch van degeen onder op de aarde is, noch van degeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere den sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En schrijf aan een engel der gemeente te Thyatire: Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlamvuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en de geloof en uw lijdzaamheid en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelf een zegt de profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgoden offer eden. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en al de gemeenten zullen weten dat ik het ben, die nieren en harten onderzoek, en ik zal u lieden geven een iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg u lieden, en tot de anderen die te Thyatire zijn, zoveel als het deze leer niet hebben, en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen: Ik zal u geen andere last opleggen, maar hetgeen gij hebt, hou dat totdat ik zal komen. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen, en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkers vader vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt.
Gemeente, vorige week hebben we met elkaar geluisterd naar een boodschap uit het 7e hoofdstuk van het boek Jozua. We overdachten toen de versen 1 tot en met 9. Wij slaan opnieuw dat hoofdstuk op en wij lezen nu de versen 10, 11 en 12. Jozua 7, de versen 10, 11 en 12. Daar lezen wij: toen zeide de Heere tot Jozua: sta op, waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en zij hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen en ook gestolen en ook gelogen. En hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht van hun vijanden. Zij zullen de nek voor het aangezicht van hun vijanden keren, want zij zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met u lieden zijn. Tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Wij willen samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken. Wij willen in onze gebeden gedenken allereerst aan de rouwdragende familie ter Napel. En dan aan onze zieken. Zuster Hoefnagel Kluiver van het Vrouwenzand is nog altijd in het ziekenhuis in Emmeloord. Daar is ook nog Harco Branswaaiershoek 29. En daar moet worden opgenomen zuster Romkes Pyramideweg 32, die daar aanstaande vrijdag een operatie moet ondergaan. In het Sophia ziekenhuis in Zwolle is nog altijd zuster Terbeek Baarsen, Bornholmlaan 11, die deze dag thuis mag zijn, maar dan ook toch weer terug moet naar het ziekenhuis. Daar is vandaag ook nog zuster Visser Korf, Surinamestraat 7, maar zij mag morgen het ziekenhuis verlaten om dan tijdelijk te worden opgenomen in de Talma. En dan is in Ermelo opgenomen broeder Meijer van de Lange Dam. Uit het ziekenhuis mochten thuiskomen Kobus Post, Seasterstraat 6, Johan Post, Zuiderpalen 29 en zuster de Boer Hakvoort Vlaak 13. En dan zijn in de volgende gezinnen kinderen geboren. Het gezin Kramer, Lacon 19. Er is een zoon geboren, maar dat zoontje dat ligt in het ziekenhuis. En dat zou morgen thuiskomen, maar omdat het longontsteking heeft, moet het er nog langer blijven. In het gezin Post, Roggebod 40, is een dochter geboren. Zuster Post ligt nog in het ziekenhuis met haar kind. Dan is er een dochter geboren bij de familie Bakker, wijk 793. En een zoon in het gezin Pronk, de Noord 54. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, mag deze dag een dag zijn waarin wij het ondervinden dat u ook in ons midden bent. Wij zijn samengekomen als gemeente, althans als een deel van de gemeente. En wij mogen hier bijeen zijn rondom uw woord. We mogen ons stellen voor uw heilig aangezicht. We mogen onze psalmen zingen. En al die dingen die zo bij de kerkdienst behoren, die mogen er vandaag ook weer zijn. Toch nog. Maar Heere, het is pas goed als u zelf ook in ons midden bent. En als u uw genade aan ons bewijst. Ook op deze bijzondere dag. Het zou anders ook een bijzondere dag geweest zijn, want tenslotte is de avondmaalzondag altijd weer, als het goed is, ook een bijzondere dag voor de gemeente en voor ieder in de gemeente. Maar het is geen avondmaalzondag. Datgene wat een tijd geleden al gepland was, dat moest worden veranderd, Heren. En daar zijn mensen die het daar moeilijk mee hebben, daar zijn mensen die daar vragen bij hebben, ook persoonlijk, die daar teleurgesteld over zijn. Maar Heren, u weet hoe de dingen liggen, ook in onze dorpsgemeenschap. En u weet dat er zoveel dingen zijn die ons in de weg staan, waar schuld over beleden moet worden, waar bekering van moet zijn. Want u rijdt door vlakke velden. Heren, omdat we dat uit uw woord wilden leren en omdat wij daar niet aan voorbij mochten gaan, dat u de God zijt die door vlakke velden gaat, dat u de God zijt die terrein van ogen bent, dan dat u het kwaad zou kunnen aanschouwen, dat u de God bent, Heren, die heilig zijt. Daarom mochten we toch ook geen andere beslissing nemen en deze zondag het karakter geven van een dag van verootmoediging en een dag van boete en een dag van gebed. Maar die dingen, die hebben wij ook niet van onszelf. Wij kunnen dat nu wel op ons programma zetten en wij kunnen dat wel voor deze zondag vaststellen. Maar als u daar uw zegen aan onthoudt en als u de werking van uw Heilige Geest terughoudt, Heren, dan is er ook van verootmoediging geen sprake. En dan beseffen we onze zonden ook nog niet eens. En dan hebben we niet eens behoefte aan vergeving. En als ons het evangelie dan verkondigd mag worden, dan is er voor dat evangelie nog niet eens plaats. Dan leven we voort in zelfrechtvaardiging. En dan bedekken we onze ongerechtigheden. En dan schuiven we het van ons af. En dan verweigeren we verantwoordelijkheid te dragen. O God, en daarom zien wij aan het begin van deze kerkdienst tot u op. En wij smeken u, kom in ons midden. En wilt uw harten verbreken. De offeranden God zijn een verbroken hart en een verslagen geest. Die offers zult gij niet verachten. Al het andere, dat heeft geen waarde. Maar als er dan een gebroken hart nodig is. En als we dan pas voor u kunnen bestaan als we een verslagen geest hebben, dan smeken wij u, Heere, geef gij ons zo'n hart. Geef gij ons zo'n geest. En maak gij zo plaats door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Voor de genade, voor de vergevende genade, voor de vernieuwende genade die er bij u is. Heren, bezoek ons dan. En als wij naar uw woord gaan luisteren, laat dat woord dan indringen in onze harten. En als wij na de prediking ons in gebed voor uw heilig aangezicht willen stellen, mag dat dan inderdaad zijn met oprechte belijdenis van zonde en met oprechte boetvaardigheid. en met oprechte begeerte naar uw heil. Zo leggen wij onze noden voor u neer, o God, en wij bidden u, kom in ons midden en werk onwederstandelijk, krachtig, zaligmakend, u verheerlijkend. Wij doen voorbeden. Allereerst voor die rouwdragende familie, na een lang ziekbed, na een ernstig ziekbed, waarin veel geleden is, veel pijn gedragen moest worden, ook veel strijd gestreden moest worden. Hebt u uit de kring van haar kinderen en familie weggenomen, uit de kring ook van de gemeente weggenomen, zuster ter Napel, kaptein. Heren, nog maar iets meer dan een jaar geleden overleed haar man. En nu was het haar beurt. En zo hebben de kinderen, wat dat betreft, beide ouders in korte tijd na elkaar verloren. En zo is er opnieuw een lege plaats in die kring. En zo wordt opnieuw beleefd en ervaren de smart, het verdriet, de scheiding en het onherroepelijke daarvan. En voor haar is de tijd voorbij en het lot is beslist. Maar wat is er reden om uw naam ervoor te danken, heren, dat u haar dat ziekbed nog hebt willen geven. Hoe zwaar het ook was en hoeveel leed ze ook leed en hoeveel smart er ook gedragen moest worden. En hoeveel strijd en worstelingen er ook waren. Want het is toch niet ongezegend gebleven, heren. U hebt toch ook tot haar willen spreken. U hebt uw gunst aan haar willen openbaren. En onder veel bestrijding vaak heeft ze er toch van mogen spreken, van mogen getuigen, van de hoop die in haar was dat u het werk ook voor haar zou willen voleindigen. Heere, geef dat de familie daar ook op mag zien. Te midden van het verwerken van het verdriet en van de rouw, dat ze toch mogen weten, dat ze toch mogen terugdenken aan de zegeningen die u ook in haar die heen ging hebt willen geven. En bovenal aan de zegeningen die u aan haar zelf hebt willen schenken. Wij bidden van u, o God, dat u ze dragen wilt, ook in deze dagen van rouw en van droefheid. En dat ze het nu en bijzonder ook aanstaande woensdag mogen ondervinden, dat het Israëls God is die krachten heeft en ook geeft. We bidden u voor onze zieken, voor hen die in het ziekenhuis liggen of nog moeten worden opgenomen. Heren, denk aan hen allen, jong en oud, ook aan die kleine kinderen die in het ziekenhuis liggen. We bidden van u, heren, dat u ze allen voor uw rekening wilt nemen en dat u met uw gunst hen wilt begeleiden. En als er nog een operatie ondergaan moet worden, wees daar dan ook bij. En wil daar dan ook genadig in alle noden voorzien. We danken u ervoor, heren, dat er anderen uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. En dat uw zorgen zo over hen gegaan zijn. Heren, neem ze verder ook voor uw rekening. En spaar ze en zegen ze. En dan danken wij u ook voor die gezinnen waar u ouder vreugde hebt willen schenken. Soms vond de geboorte onder moeilijke omstandigheden plaats en was er zorg. Maar u hebt het toch ook nog weer in al die gevallen wel gemaakt. We bidden van u, heren, geef ze een hart dat vervuld is met dankbaarheid. En geef dat zij ook als ouders de genade mogen ontvangen om hun kinderen naar uw wil op te voeden en groot te brengen. En dat ze het hun kinderen ook mogen voorleven, wat het is om waarachtig de Heere te vrezen. Heere, wij bidden u dat u zo met uw genade in alle nooddruft wilt voorzien. Dat u uw zegeningen nog rijkelijk wilt openbaren. En dat u onze zonden genadig wilt verzoenen. Zegen ons. Zegen uw ganse kerk. Zegen uw woord voor velen op deze dag en stel het tot een zegen, opdat uw rijk worden uitgebreid en uw naam worden groot gemaakt. om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 50ste psalm, het eerste en het 8ste vers. Psalm 50, het eerste en het 8ste vers. volk Israël heeft die nederlaag geleden bij Ai. Ze hadden die prachtige overwinning behaald bij Jericho. Maar bij Ai, dat veel kleiner was, ging het helemaal mis. Ze hadden trouwens ook niet met de Heeren overlegd hoe ze het doen moesten. En ook Jozua was nalatig geweest. Maar de diepste oorzaak van de nederlaag bij Ai en van het feit dat de Heere kennelijk niet meer met hen optrok, dat de Heere hen aan hun lot overliet, de diepste oorzaak daarvan was gelegen in het feit dat er in het midden van Israëls leger een was die gestolen had van het verbannene Achan. Dat was toen nog wel niet bekend, alleen Achan en de zijnen hebben dat geweten. Jozua wist het niet en de oudsten wisten het niet. En het volk wist het niet, maar het volk leidt er wel onder. En ze hebben er allemaal mee te maken vanwege die gedachte dat Israël een lichaam is. En als dat lichaam op een of andere plaats wordt geïnfecteerd en ziek wordt, dan is het hele lichaam ziek. En dan draagt het hele lichaam de gevolgen. En dan is het hele lichaam verstoken van de gunsten van de gemeenschap met de Heere. Maar als die nederlaag geleden is, dan weet Jozua niet wat hij doen moet. En waar het aan te weten is en wat Jozua doet is, en we hebben dat gezien, hij scheurt zijn kleren, hij en de oudsten van Israël samen. Hij strooit as en stof op zijn hoofd. En hij buigt zich voor de ark van de Heere ter aarde en hij ligt daar plat op de grond en dan horen we hem bidden. En in dat gebed is een mengeling van ongeloof en geloof. We horen hem klagen, we horen hem eigenlijk ook de Heere verwijten maken. Was het niet beter geweest, zegt hij tegen de Heere, als we aan de andere kant van de Jordaan waren gebleven, in plaats van nu over te steken en aan deze zijde te komen. Want wat hebben we nu bereikt en hoe staan we er nu voor? Dat is ongeloof. Dat herinnert aan de opstandige klachten die we van het volk Israël in de woestijn gewend zijn. Maar er is ook geloof. In het hart van Jozua wisselen die twee af en strijden die twee om de voorrang. Er is toch ook geloof. En het gebed van Jozua mag inderdaad ook een gelovig gebed genoemd worden. Vooral als hij aan het einde van dat gebed spreekt over de naam des Heren. En dat is inderdaad het ergste. Als de naam van God gelasterd gaat worden vanwege de zonden van het volk. En zodra de Heere Jozua daarover hoort spreken, geeft hij antwoord. En dat laat ons zien dat het toch niet te vergeefs is om tot de Heere te roepen. Bidden, o de Heere kan lang wachten met het geven van een antwoord. En de Heere kan lang beproeven. Jozua en de oudsten lagen daar ook tot aan de avond toe. Er was niet terstond een antwoord. Maar het is niet te vergeefs om tot God te roepen. En al moeten we dan misschien lang wachten op een antwoord, de Heere heeft beloofd dat hij antwoord geven zal. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En dat mocht ook Jozua ervaren. En met name toen hij ging bidden omtrent de naam van de Heere, toen gaf de Heere ook antwoord. En op dat antwoord van de Heere, althans het eerste deel van dat antwoord, willen wij vandaag letten. Op deze zondag, die een karakter gekregen heeft van een dag van verootmoediging. Van een dag van boete. Van een dag van bekering. Maar dat zijn de dingen die alleen God kan werken. Gelooft u ook niet? Daar brengen wij onszelf niet. Daar alleen brengt Gods geest ons. En daarom is het zo nodig dat wij ons ook in dat besef zetten onder de prediking van het evangelie en straks tot het gebed op deze bijzondere dag. In het besef namelijk, och schonkt gij ons de hulp van uw geest. opdat God door middel van woord en geest ons hart mag breken, en opdat op deze dag en vanaf deze dag de offeranden Gods in ons midden gevonden mogen worden, een verbroken hart en een verslagen geest. Want in die weg gaat de Heer ook zijn genade verheerlijken. En in die weg komt er ook weer ruimte voor de bediening van het heilige sacrament. Maar als dat zou moeten en zou blijven ontbreken, en als harten hard en onverbroken bleven, ach, dan is er geen plaats ook voor de genade Gods en voor de Heere Jezus Christus. Dan is er geen plaats voor het evangelie, voor het adventsevangelie, voor het kerstevangelie, net zo min. Dan leven wij in zelfgenoegzaamheid en in eigen gerechtigheid. En dan is er voor hem die uit 's werelds duistere wolken is neergedaald en die een licht ter lichten geworden is, geen plaats en er is aan hem geen behoefte. Daarom God geven dat op deze dag door de geest der genade en der gebeden waarlijk bewerkt mag worden in ons midden. En laat dat ons stil gebed zijn, dat er verandering van gemoed, verandering van hart mag plaatsvinden, en dat het ongerechtige uit ons midden mag worden weggedaan. Het antwoord dat de Heere geeft bestaat in de eerste plaats uit een bevel. Sta op. Jozua ligt nu op zijn aangezicht ter aarde, maar daar mag hij niet blijven liggen. Er is een tijd om te bidden, maar er is ook een tijd om te handelen. Jozua heeft gebeden en dat is goed, maar Jozua moet nu wat anders gaan doen. Nee, als de Heere tegen Jozua zegt, dan bedoelt hij niet te zeggen, als de Heere tegen Jozua zegt, sta op, dan bedoelt hij niet te zeggen dat het bidden van Jozua overbodig was. Zeker niet. De Heere zei dit niet tegen Jozua voordat hij ging bidden, maar nadat hij gebeden had. En dat is inderdaad Gods bevel, ook tot hen die bidden geleerd hebben. Er is een tijd om het aangezicht van de Heere te zoeken. Maar daarna verwacht de Heere ook dat er wat gedaan wordt. Wij moeten ons wachten in ons persoonlijk leven, ook in ons kerkelijke leven en in ons gemeentelijke leven. We moeten ons wachten voor allerlei activiteiten die niet geworteld zijn in ernstig gebed. Maar we moeten ons ook wachten voor gebeden die ons niet voorbereiden op en leiden tot waarachtige gehoorzaamheid. Als er gebeden wordt, is dat goed. Maar als die gebeden ons niet opleiden tot en voorbereiden op waarachtige gehoorzaamheid aan de wil van de Heere, dan is ons bidden ook ijdel. Dat bevel, dat korte bevel, sta op, wordt gevolgd door een terechtwijzing. Waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? En de terechtwijzing zit in dat woordje dus. Waarom ligt gij al dus? Waarom ligt ge zo? Waarom ligt ge op deze manier op uw aangezicht? En dan wijst de Heer op dat gemengde karakter van Jozua's gebed. Ik zei u al, ongeloof en geloof, ze zijn beide aan het woord. En omdat dat zo is in Jozua's gebed, is ook het antwoord dat de Heere geeft een gemengd antwoord. Gemengd antwoord, ja. Want in dat antwoord dat de Heere geeft, daar ligt genade en gericht dooreen gemengd. Genade. Want is het geen wonder dat de Heere toch nog naar zo'n gebed heeft willen luisteren? Is het geen wonder in het algemeen al dat de Heere luisteren wil naar datgene wat de mond spreekt van hem die zelf ook schuldig staat? Is het geen wonder dat de Heere nog, hoe hoog verheven hij ook is, uit de hoogte in ontferming neer wil zien op hen die nederig knielen? Had Jozua het verdiend? Had het volk het verdiend dat de Heere nog antwoord zou geven? Het feit dat hij antwoord geeft is al bewijs van goddelijke genade en barmhartigheid. Maar er zit ook een element van gericht in dat antwoord. Hoe durft Jozua, hoe durft iemand de rechtvaardigheid en de wijsheid en de goedheid van de Heere in twijfel trekken? Hoe durft Jozua te zeggen, Heer, het zou beter geweest zijn als we aan de andere kant van de Jordaan gebleven waren? Hoe durft Jozua in twijfel te trekken de rechtvaardigheid Gods, nu hij hier Israël de nederlaag laat leiden bij Ai, en nu hij 36 mensen uit het leven wegrukt door de onverbiddelijke dood op een slagveld? Hoe durft de mens tegen God spreken? Hoe durft de mens de mond toch open doen en de Heere verwijten maken? En vandaar dat de Heere ook reden heeft om Jozua, al was hij de leidsman en al was hij een kind van God en al was hij met het geloof begiftigd, vandaar dat de Heere reden heeft om Jozua ook te onderhouden. Nee, Jozua, de schuld ligt niet bij mij. De oorzaak moet u niet bij mij zoeken. De oorzaak ligt ergens anders. En had Jozua dat nou eigenlijk niet kunnen weten? Is de Heere dan zo wispelturig dat hij de ene dag met Israëls legers mee optrekt en dat hij ze de overwinning, de totale overwinning geeft bij Jericho, dat hij zelf voor hen strijdt en dat hij zelf die muren neerwerpt en dat de Heere een paar dagen later zijn volk helemaal in de steek laat? Is dat de wispelturigheid van de Heere? Is dat omdat God zo veranderlijk is? Nee, dat heeft niet te maken met Gods veranderlijkheid. Jozua had het kunnen weten. Er is oorzaak. En die oorzaak ligt aan onze kant. Wij hebben gezondigd. En daarom dit onheil. Daarom deze straf. En dat gaat de Heere dan aan Jozua duidelijk maken. In de schuldigverklaring. Eerst zegt hij het in het algemeen. Israël heeft gezondigd. Hoe het komt dat ze nu in deze situatie zijn? Verslagen door hun vijanden, op de vlucht geslagen, in lafaards veranderd. Hoe het komt? Dat ligt niet op het terrein van de militaire macht. Dat ligt daar niet aan dat ze niet voldoende wapens hadden of dat die mannen van Ai beter bewapend waren dan zij. Dat ligt niet aan psychologische factoren. De Heere zegt, de oorzaak ligt in de zonde. Daar alleen in. Israël heeft gezondigd. Ziet u, opnieuw, Israël heeft gezondigd. Terwijl het toch die ene was maar, die Achan. Ja, maar de Heere zegt, Israël heeft gezondigd. En daarom ligt het hele volk onder het oordeel. En als de Heere dat zo eerst in het algemeen gesteld heeft, dan gaat hij in details en noemt hij 5 dingen op waarin de zonde openbaar komt. Het eerste is, zij hebben mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. Wat Achan gedaan heeft en wat Israël gedaan heeft, dat is verbondsbreuk. Ze hebben de verbondsverantwoordelijkheid geschonden. Israël was maar niet zo'n volk. Israël was geen heidenvolk. Israël was geen volk onbekend met God. Israël was geen volk waarmee de Heere geen relatie onderhouden had. Israël was een afgezonderd volk. Israël was een volk waar de naam van de Heere over uitgeroepen was. Het was een volk waar de Heere zich aan bekend gemaakt had. Denk eens aan de Horeb, de wetgeving, de verbondsluiting. Ik Ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Zo had God gesproken. En van hun kant hadden de Israëlieten het verbond ingewilligd. En ze hadden gezegd, Heere, al wat gij geboden en gesproken hebt, zullen wij doen. En zo was er die bijzondere relatie gekomen die de Bijbel het verbond noemt. De verbinding met God. Die relatie tussen hem en hen. Die voor hem verplichtingen meebrengt om te zegenen en wel te doen. Vrijwillig op zich genomen verplichtingen. Maar die voor hen, voor Israël, ook verplichtingen meebrengt. Om hem alleen toe te behoren. Hem alleen te gehoorzamen. Hem alleen en dat van ganser harte en met ganse gemoeden en met alle krachten te dienen en te vrezen. En alle zonden te mijden. En alle ongerechtigheid te haten. En in een nieuw godzalig leven te wandelen. Maar dat verbond hebben ze gebroken. En tegen de God die zich met hen heeft willen verbinden. Tegen de God die tot hen van genade en van ontferming heeft willen spreken. Tegen die God hebben ze gezondigd. Alles wat hij deed en alles waarvan hij sprak getuigde van genade. Het was het genadeverbond. Alles wat hij aanbood had met genade te maken voor dit leven en voor de toekomst. Maar ze hebben, zo zegt de Heere, dat verbond verbroken. Ze hebben de genade veracht en versmaad. En ze hebben de rechten des Heeren vertreden. Terwijl de Heere juist binnen dat verbond beslag legt op het hele leven van het hele volk. Met hun handen hebben ze hem te dienen en niet van het verbannene te nemen. Met hun ogen hebben ze hem te dienen en niet naar het verbannene te kijken. Met hun hele bestaan horen ze hem te vrezen. En als daar iets van aan hem en aan zijn heilige dienst onttrokken wordt, gemeente, dan is dat veel erger binnen de verbondskring dan buiten de verbondskring. Waar men van Gods genade niet weet. En waar dat heil niet is gepredikt. En waar het zegel van het verbond niet is aangebracht. Daarom begint de Heere hiermee. Wat er gebeurd is in Israël, dat is breken van het verbond. Een ontkennen van de bijzondere relatie die hij gelegd heeft. En dan wijst hij aan hoe dat dan gegaan is. We hebben dat vorige week al overdacht. Toen we het over die zonde van Achan hadden. De Heere treedt in details. Hij zegt, ze hebben van het verbannene genomen. Tot nog toe wist Jozua, de oudste, dat niet. Maar nu wordt het hen geopenbaard. Dat zit erachter. Die band die over Jericho uitgesproken was. U herinnert u dat? Niets van wat bij Jericho hoorde, mocht door de Israëlieten zich worden toegeëigend. Een groot deel, het meeste, moest worden verbrand. En een ander deel, de kostbare metalen, moesten bij de schat van het huis des Heren gevoegd worden. Maar het was of voor de verderfenis, of voor de Heren. Maar voor Israël was er niets bij. En toch hebben ze van dat verbannene genomen. Ze hebben dat kleed, Achan deed dat, ze hebben dat kleed genomen dat verbrand moest worden. Ze hebben dat goud en dat zilver genomen, dat aan de Heere gegeven en toegewijd moest worden. Maar ze hebben het nu zichzelf toegeëigend. En dat laatste, dat goud en dat zilver zich toe-eigenen, dat noemt de Heer in het volgende woord stelen. Ze hebben gestolen. Wat van God was, ligt nu in Achans tent, verborgen, omdat hij het zich toegeëigend had. En dan nog een vierde. En dat wisten wij niet eerder. Namelijk dat er ook nog gelogen was. Gelogen. Het zich toegeëigend had. En dan nog een vierde. En dat wisten wij niet eerder. Namelijk dat er ook nog gelogen was. Gelogen. Op welke manier dan wel, dat zegt de schrift ons niet als ons de geschiedenis van de zonde van Achan verteld wordt. Maar we zouden kunnen denken dat 1 of 2 of 3 aan Achan ook nog gevraagd hadden, hoe kom je daaraan? En dat hij er toen om gelogen had. Je zou kunnen denken dat Jozua na de plundering en na de verbranding van Jericho de mannen bijeengeroepen had om na te gaan of alles gedaan was precies volgens de regels en de voorschriften. En als ze daar allemaal stonden, de krijgslieden van Israël, en Jozua hen afvroeg, compagnie voor compagnie, hebben jullie je plicht gedaan, hebben jullie het vonnis over Jericho voltrokken en heb je daarbij gehandeld naar de regels die de Heere gegeven had? Heeft Achan ook gezegd, ja Jozua, gelogen, moedwillig gelogen. En tenslotte het 5e. Het is ook verborgen, ze hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Gepoogd het aan het oog van anderen te onttrekken, het verborgen, het ergens ondergelegd. Maar God heeft het gezien. En waarom zegt de Heer al deze dingen nu? Wel, deze in staat van beschuldigingstelling, dit wat wij met een term van de rechtbank noemen, dit requisitoor van de Heere, dat heeft de bedoeling dat Jozua en Israël moeten gaan beseffen wat er eigenlijk aan de hand is. Als ze namelijk de zonde in hun midden niet zo ernstig gaan nemen als dat God die zonde ernstig neemt, dan zullen ze ook nooit bereid zijn om er tegenop te treden, zoals God dat van hen vraagt. Eerst moet de ernst van de zonde goed gevoeld worden. En vandaar dat de Heere dat beschuldigende antwoord geeft. En het zo bekend maakt in deze schuldigverklaring. Israël heeft gezondigd, mijn verbond gebroken, van het verbannene genomen, gestolen, gelogen en het onder een gereedschap gelegd. Het kan niet sterker gezegd worden. En het mag ook niet minder sterk gezegd worden. Want het volk moet de ernst van de zonde gaan inzien. Anders breken ze er niet mee. We breken nooit met de zonde, gemeente, als we de ernst er niet van zien. We gaan rustig in de zonde door. Als we niet ervan overtuigd zijn dat het zonde is, pas dan komt er bekering. Als God ons klem zet en met de rug tegen de muur zet. En pas dan komt er bekering als wij de zonde, onze zonden gaan zien zoals God die taxeert. En daar ligt de aanklacht. Maar niet alleen tegen Israël. We moeten deze geschiedenis ook niet afdoen met de gedachte, oh, dat is Oude Testament. Zo ging het toen en toen ging het wat rigoureuzer. En toen was de Heere wat strenger. En toen was de genade openbaring nog wat minder. Maar nu in het Nieuwe Testament, nu liggen de dingen anders en nu liggen de dingen wat ruimer. En nee, dat is een verderfelijke misvatting. Dat is een zondige gedachte, alsof het onder het Oude Testament ging om een gestrenge God. En onder het Nieuwe Testament om een genade God die de zonde wel door de vingers ziet. We hebben gelezen, een van de brieven, een van de 7 brieven van de Heer Jezus via Johannes geschreven aan die cirkel van gemeenten in Klein-Azië. Wel, het is een willekeurige keus geweest toen ik opgaf de brief aan Thyatira te lezen. We hadden ook een van de andere brieven kunnen lezen. Bijvoorbeeld de brief aan Pergamus, of de brief aan Efeze, of de brief aan Laodicea, of de brief aan Sardes. En u ziet het in bijna al die brieven dat de Heere daar net zo ernstig over de zonde spreekt als dat hij in Jozua 7 doet tegen Jozua en de oudsten als het gaat over die zonde in verband met het overtreden van Achan. En u ziet dat de Heere net zo ernstig ook met zijn dreigementen komt in die brieven. Leest u ze maar na. Als de zonde mag worden voortgezet. En als de mens niet tot bekering komt. God is nog dezelfde. En als er dingen verkeerd zijn, als er zondige praktijken zijn, van wat voor aard dan ook, in de leer of in het leven, in het persoonlijk leven, in het gezinsleven, in het bedrijfsleven, als er zondige dingen bestaan en blijven bestaan en als de bekering uitblijft, dan maakt de Heere bekend dat hij daarover toornt. En als de bedreiging niet ernstig genomen wordt, dan laat de Heere zo'n kerk wel eens helemaal krachteloos en machteloos worden. Wat is er gebeurd met die gemeente in Klein-Azië? Als ge u niet bekeert, zei God tegen Efeze, dan zal ik komen en de kandelaar wegnemen. Als ge u niet bekeert, zei de Heere tegen Sardes, dan zal ik krijg tegen u voeren. Als ge u niet bekeert, zei de Heere tegen Laodicea, dan zal ik u uit mijn mond spuwen. En het is gebeurd. Oh, ze hebben het nog een poosje volgehouden daar in die gemeente. Ook toen God geweken was en toen de tegenwoordigheid van de Heere niet meer ervaren werd. Ze hebben het nog een poosje volgehouden. Ik denk dat ze commissies benoemd hebben. Want dat gaat gebeuren als de kerk krachteloos en machteloos wordt. Dan gaan we het via allerlei commissies redden om de problemen op te lossen. En dan gaan we dit doen en dat doen en zus doen en zo doen. In plaats van waarachtige verootmoediging, waarachtige schuldbelijdenis, waarachtige erkentenis van wij hebben gezonden. Maar met allerlei commissies, en ik zeg niet dat dat niet nodig is, lossen we het probleem van de zonde niet op. En dan nogmaals, gemeente, het komt dichtbij. Het is ook vandaag in ons midden een dag van verootmoediging en van bekering als God het wil geven. Dan nogmaals die gedachte waar de Heere Jozua aan herinnert en waar Israël aan herinnerd moet worden. Ze hebben mijn verbond verbroken. Heb u daar wel eens aan gedacht? Dat een gedoopt mensenkind niet zo goedkoop en gemakkelijk zondigt als een ongedoopte. Heb u er wel eens aan gedacht dat iemand die Christen heet en de naam van Christus noemt en die belijdend lid van een kerk des Heren is, niet zo gemakkelijk zondigt als iemand die van God en van zijn gebod niks weet? Heb u eraan gedacht? Dat zonden in de urkersamenleving bedreven. Bij God zwaarder wegen dan de zonden van de mensen in Den Helder. De pretentie die we voeren om Christen te heten en om de dood des Heren te verkondigen in het midden der gemeente verplicht ons tot een heilige wandel. Alle zonden vijand te zijn. En we zijn er niet mee klaar om te zeggen, iedereen doet het toch. Al doet iedereen het, dan hoort Urk het nog niet te doen. En Katwijk niet. En Arnhem-Muiden niet. Zijn wij net als Achan huichelaars? Wat doen we hier? Hoe zitten we hier? Ons zijn in de kerk. En Gode zij dank is er een trouwe opkomst geregeld op zondag. Ons zijn in de kerk geeft te kennen dat wij geloven, serieus geloven, dat we Gods genade nodig hebben. Niet waar, je komt toch niet naar de kerk om een uurtje of anderhalf uur zomaar eens even bezig gehouden te worden. Je komt toch naar de kerk, zou ik zeggen, omdat je beleeft en uitspreekt dat je de genade van de Heere nodig hebt. Omdat je het woord van de Heere zoekt te horen. Je komt, of komen wij alleen maar uit sleur naar de kerk? Of komen we alleen maar uit gewoonte naar de kerk? Of komen we misschien met tegenzin naar de kerk? Nou, die zullen er misschien ook nog zijn. Maar laat ik dan mogen aannemen dat ons kerkgaan bij de meesten toch een uiting is van het besef. Ja, we moeten het woord van de Heere horen. Want alleen dat woord kan ons wijsmaken tot zaligheid. En we hebben die God nodig die in dat woord spreekt. Als dat dan de uitdrukking is in ons kerkgaan, dat wij naar het woord komen luisteren en dat we de genadeboodschap zoeken. Wat hangt er thuis? In onze kleerkast? Hoe zit het met onze boeken? Hoe zit het met ons huiselijk leven? Hoe besteden we onze vrije tijd? Wat laten we onze kinderen indrinken via de tv? Hoe besteden wij ons leven en onze talenten en onze krachten? Wat staan we onze kinderen toe als ze in de puberteit komen? Geven we ze stilzwijgend permissie om naar plaatsen te gaan waar ze niet horen? Zeker niet met een gedoopt voorhoofd? Wat voor Babylonische overkleden hangen er in onze kleerkast? En kan dat dan samengaan met die uitspraak die wij in onze kerk gaan doen, dat het ons om de genade Gods te doen is? Gemeente, wij ook, wij zullen moeten leren de zonde, niet die ene zonde alleen, die vandaag speciaal aanleiding gaf tot een dag van verootmoediging. Niet dat ene zondige bestaan en die zondige praktijken op dat ene terrein in onze dorpsgemeenschap. Maar ook de andere zonden, wij zullen moeten leren de zonde en de zonden te zien in de ernst waarmee God de zonde ziet. En waarmee hij die zonde ook behandelt. En dan is er in de vierde plaats na dat bevel en die terechtwijzing en die schuldigverklaring in het antwoord dat de Heere geeft een ultimatum, zou ik kunnen zeggen. U weet wat een ultimatum is. Als de twee volkeren al langere tijd moeilijkheden hebben en als er dreigingen en spanningen zijn, dan wordt er tenslotte door één zo'n volk of door één zo'n partij een ultimatum gesteld. En dat is het laatste woord. En als daar niet naar gehandeld wordt, dan komt er oorlog. God geeft ook een ultimatum. En als daar niet naar gehandeld wordt, dan komt er oorlog. Oorlog tussen God en Israël. Nog veel erger als wat er tot nog toe is. Maar in dat ultimatum ligt tegelijkertijd de laatste mogelijkheid. En daarom is het zo'n uiterst plechtige uitspraak. Tegen wie? Tegen Jozua en de oudsten allereerst. Tegen hen zegt de Heere deze dingen allereerst. Tegen de leiders, want hij wil de leiders overtuigen van de ernst van de situatie. En daarna zegt hij het ook tegen het volk, want wat Jozua hoort uit de mond van de Heere moet hij doorgeven. Het is de bedoeling dat hij het volk samenroept en dat hij de boodschap laat uitgaan zoals die verderop in dat hoofdstuk beschreven wordt. Zij moeten zich gaan heiligen. Zij moeten het ook horen. Nou, en wat zegt God dan? Dat is ontzaglijk. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht van hun vijanden. Zij zullen de nek voor het aangezicht van hun vijanden keren, want zij zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met uw lieden zijn. Dat zegt God. Hij zal niet meer met ze zijn. Hij zal niet meer met ze optrekken. Gemeente, dat is het allerergste wat God kan zeggen tegen een mens of tegen een gemeente of tegen een volk. Ik ga niet meer mee. Dat is precies het tegenovergestelde van het Advents en van het Kerstevangelie. Immanuel, God met ons. Nee, zegt de Heer. Niet Immanuel. Ik ga niet meer mee. Dat is wat er in Hosea's dagen gebeurde. Toen Ammi, mijn volk, veranderd werd in Lo Ammi, niet mijn volk. Toen Ruchama veranderd werd in Lo Ruchama, de ontfermde in niet ontfermd. Ik ga niet meer mee. Ik trek mijn handen van u af. Ik laat u aan uw lot over. En als dat gebeurt, als dat gebeurt, dat God zijn handen van een mens aftrekt, dat God zijn handen van een volk of van een gemeente aftrekt, als dat gebeurt, dat betekent het verderf, het eeuwig verderf. Maar is dat niet al te kras van de Heere gesproken? Moet hij zijn volk nu wel zo behandelen onder deze omstandigheden? Is de Heere niet te rigoureus? Zijn de maatregelen van de Heere niet te sterk? Had de Heere niet onderscheid moeten maken tussen de schuldigen en de anderen die er part nog deel aan hadden? Mochten die anderen dan ook wel, moesten die anderen nu ook horen? De Heere gaat niet meer mee en de Heere is niet meer in ons midden. Dat is toch veel te vergaand. Er is er toch maar één schuldig of er zijn er toch maar een paar schuldig. En de rest hoeft er toch niet onder te lijden. De Heere zegt, ik zal voortaan met Israël niet meer meetrekken. En dat is niet te rigoureus en dat is niet te kras. Want dat had de Heere gezegd. Dat hoort bij die verbondsafspraken. Dat hebben ze geweten. Ik lees met u een paar stukjes uit het 28e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Daar staat het. En het zal geschieden, indien gij de stem van de Heere uw God vlijtig zult gehoorzamen, waarnemende te doen al zijn geboden die ik u heden gebied. En daar hoort ook bij, eert uw vader en uw moeder. En daar hoort ook bij alle ziel die zij de machten die over haar gesteld zijn onderworpen. Dat hoort daar ook bij. Gehoorzaam waarnemende al hetgeen ik geboden heb. Dan zal de Heere uw God u hoog zetten boven alle volken der aarde. En al deze zegeningen, dan hoef je niet bang te zijn voor een faillissement. En dan hoef je niet bang te zijn dat je het niet redt en dat je het hoofd niet boven water kunt houden. Maar dan zullen al deze zegeningen over u komen en u aantreffen. Wanneer gij namelijk de stem van de Heere uw God zult gehoorzaam zijn. Gezegend zult ge zijn in de stad. En gezegend zult ge zijn in het veld. En ik vul aan, en gezegend zult ge zijn op de zee. En gezegend zal zijn de vrucht van uw buik. En de vrucht van uw land. En de vrucht van uw beesten. De voortzetting uw koeien. De kudde van uw kleinvee. Gezegend zal zijn uw korf. Gezegend zal zijn, ik vul aan uw net, en dan hoef je niet eens met een binnenzak te vissen. Gezegend zal zijn uw baktrog. Gezegend zult ge zijn in uw ingaan. Gezegend zult ge zijn in uw uitgaan. En God zal geven uw vijanden die tegen u opstaan, geslagen voor uw aangezicht. Door één weg zullen ze komen en door zeven wegen zullen ze voor uw aangezicht vlieden. Want de Heere zal de zegen gebieden dat hij met u zij in uw schuren en in alles waaraan gij uw hand slaat. En hij zal u zegenen in het land dat u de Heere uw God zegen geven zal. Nou, is dat duidelijk? En dat zou God gedaan hebben, want hij is geen man dat hij liegen zou. En hij is geen mensenkind dat hem iets berouwen zou. Dat zou God gedaan hebben, zo waarachtig als hij God is. En zijn volk mag hem aan dat woord houden. Maar dat andere stond er ook. Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem van de Heere uw God niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied. Zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. Vervloekt zult ge zijn in de stad. En vervloekt zult ge zijn in het veld. En vervloekt zult ge zijn op uw kotter. En vervloekt zal zijn uw korf. En vervloekt zal zijn uw net. En vervloekt zal zijn uw baktrog. En vervloekt zal zijn de vrucht van uw buik en de vrucht van uw land en de voortzetting van uw koeien en de kudde van uw kleinvee. Vervloekt, wat een ontzaglijk woord. Vervloekt zult gij zijn in uw ingaan. En vervloekt zult gij zijn in uw uitgaan. Ook al vraag je 's maandags morgens een zegen. De Heere zal onder u zenden de vloek en de verstoring en het verderf in alles waaraan gij uw hand slaat dat gij doen zult. En nou verder. En de Heere zal u geslagen geven. Ze wisten wat hen overkwam daar bij Ai. De Heere zal u geslagen geven voor het aangezicht van uw vijanden. Door één weg zult gij tot hen uittrekken. En door zeven wegen zult gij voor zijn aangezicht vlieden. En gij zult van alle koninkrijken der aarde beroerd worden. En uw dood lichaam zal al het gevogelte des hemels en het de beesten der aarde tot spijze zijn. En niemand zal ze afschrikken. Dat is het gevolg. Als God zegt, ik ga niet meer mee. En dat zegt God nooit zonder reden. Dat zegt God nooit tot een volk dat hem zoekt te dienen en te vrezen in gehoorzaamheid en in waarachtig vertrouwen. Want dan zou hij een bedrieger zijn, dan zou hij een leugenaar zijn, dan zou hij zijn eigen woord niet waarmaken. Maar hij zegt het alleen tegen een volk van afwijkers en tegen mensen die het verbannene in hun midden laten voortbestaan. En dan krijgt in dat ultimatum dat de Heere hier tegen Jozua uitspreekt, dan krijgt het volk dat ze voor de keus geplaatst worden. Zonder de Heere verder. Of. Ja, er is nog een vervolg. Ik zal voortaan niet meer met u lieden zijn. En dan niet. Punt. Uit. Maar komma. Tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Als de Heere niet meegaat. Ach. Dan hebben ze niks. Wat moeten ze nou beginnen daar, die Israëlieten? Als ze daar staan. Jericho, dat is gelukt. Maar Ai, dat is mislukt. En de volgende stad? Trouwens, ze moeten het nog een keer proberen bij Ai. Maar wat een verlamming zal er over hen vallen. Als ze zich dat gaan realiseren. Dat de Heere niet meegaat. Het was aan de Heere te danken. Alles wat ze tot nog toe gehad hadden. Dat ze uit Egypte bevrijd waren. Dat ze door de woestijn heen gekomen waren. Dat ze eten en drinken gehad hadden in voldoende mate. Dat ze de Jordaan konden oversteken door het machtige wonder. Dat ze Jericho in handen gekregen hadden. Het was alles, alles aan de Heere te danken. Maar nu komt God niet meer met hen mee. En nu dan? O, zou er misschien één in Israël kunnen zeggen. Maar we hebben de herinneringen aan vroeger tijd. We hebben de herinneringen aan de daden van God in het verleden. Laten we daar dan maar op terugzien. En laten we in dat vertrouwen maar verder gaan. En een ander zou denken, o, de Heere trekt niet meer mee. Maar we hebben de ark nog. We hebben de symbolen nog. We hebben de heilige voorwerpen nog. We hebben de sacramenten nog. En daar kunnen we nog wel een poosje mee uit de voeten. Maar de presentie van de levende God kun je nooit vervangen met de herinnering aan hoe het vroeger was. En die presentie van de levende God kun je nooit vervangen door de symbolen van zijn presentie. We hebben hem zelf nodig. Gemeente, zou dat nog wel eens gebeuren dat de Heere tegen een kerk zegt, ik ga niet meer mee? Zou dat wel eens gebeurd zijn? Ik denk dat er voorbeelden genoeg zijn dat dat gebeurd is. Dat er kerken zijn die net als Simson niet weten dat de Heere van hen geweken is. U weet die geschiedenis van Simson? Ten slotte had hij zijn geheim verteld aan Delila. En zijn haren waren afgeschoren. En toen werd hij wakker, omdat Delila hem wakker riep. En Delila zei, de Filistijnen over u, Simson. En Simson dacht, nou, dat is meer gebeurd en ik sla ze dit keer ook van me af. En vol moed treedt hij die Filistijnen tegemoet en dan staat er zo typerend in het woord van God. En hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Zo zijn er ook heel wat kerken. En zo zijn er ook heel wat kerkmensen die niet weten dat God van hen geweken is. Omdat ze langzaam maar zeker en stapje voor stapje verder gegaan zijn op de weg van de zonde. Totdat het woord van de Heere waar werd. Ik ga niet meer mee. Hebben we erg in die dingen? Beseffen we dat dat ons ook gebeuren kan? Beseffen de leiders van deze gemeente dat dit gebeuren kan? De predikanten en de ouderlingen en de diakenen. Besefte Jozua en de oudsten dat dat gebeuren kon? En verkeren de leiders van het volk in een positie dat God nog tot hen spreken kan? Of hebben we was in onze oren? Gode zij dank. Gemeente, ik zeg het in alle oprechtheid en in alle overtuiging. Gode zij dank. Heeft de Heer in de kring van onze kerkenraad die overtuiging gegeven dat het moest zoals het nu gaat. Geen avondmaal vandaag. En Gode zij dank was er, ik zeg niet van iedereen, dat kan ik nooit beoordelen, maar in het algemeen ook in de kring van de kerkenraad een besef, wij hebben ons voor God te verootmoedigen. Of dat persoonlijk zo ook ligt, dat is weer een andere zaak. We kunnen er dankbaar voor zijn en uw gemeente kunt er ook dankbaar voor zijn dat dit besef toch tot ons begon door te dringen. Wat een zegen was het voor Israël dat er een Jozua was. En dat er oudsten waren die op hun aangezicht lagen. Stel nu eens dat Jozua met andere dingen bezig geweest was. Stel nu eens dat die oudsten met andere dingen bezig geweest waren. En dat ze zich van het lot van Israël niets hadden aangetrokken. Maar aan de andere kant, degene die geroepen worden in een positie van leiderschap. Ze moeten bedenken, en dat heeft Jozua, dat hebben de oudsten ondervonden. Vooral als zij straks die opdracht van de Heere moeten gaan uitvoeren. Want Jozua wist het van tevoren ook niet of die overtreder in zijn eigen huisgezin zat. En die oudsten wisten het ook niet of de overtreder in hun eigen gezin schuilde. Daarom degenen die tot leiderschap geroepen worden, die hebben een ontzaglijke taak gekregen. En de verantwoordelijkheid mag hun wel uitnemend zwaar wegen. Want zij zijn de eerste die aangesproken worden door de Heere. En als er aan hun kant een ongevoeligheid is voor de stem van de Heere, dan kan dat leiden tot de grootste rampen in de toekomst voor het leven zelfs van hen die nu nog niet eens geboren zijn. Maar ook de gemeente. Ook de gemeente. We dienen er erg in te hebben allemaal dat God ons een ultimatum stelt. Ik ga niet meer mee. Tenzij. En dat is doen wat de Heere opdraagt, hoe moeilijk het ook is, hoe diep het ook ingrijpt. Maar mag ik nou het licht laten vallen daar waar de Heere licht laat vallen, ook in deze woorden, ook in dit ultimatum, u hebt het al aangevoeld, ik moet nog verder, er stond tenzij, en dat tenzij dat opent de deur. Dit woord van de Heere gooit de deur niet in het slot, zodat hij nooit meer open kan. De deur valt wel in het slot, jawel. Maar de Heere zegt erbij, Israël, hij is nu dicht. maar ik wil hem weer open doen. Ik ga niet meer mee, tenzij, en dat betekent er is toch nog een mogelijkheid dat Emmanuel wel komt. En dat Lo Ami weer Ami wordt. En dat Lo Ruchama weer Ruchama wordt. Er is toch nog een mogelijkheid dat ik verder ga met u, mijn volk. En dat ik mijn genade opnieuw aan u zal bewijzen. En dat ik van mijn kant weer ga betuigen en betonen dat ik de getrouwe en de waarachtige ben. Dat ik het ben dat die verlossing geeft en die vergeving werkt. Daar valt het licht ook in de geschiedenis van Achan. Als ze het verbannene uit hun midden maar weg gaan doen. Als er maar waarachtige bekering komt. En zo doet God het altijd, gemeente. En daarom een dag van verootmoediging en van bekering en van berouw en van boete. Dat is een dag waarin we inderdaad diep moeten buigen en waarin de klanken zwaar en de tonen zwaar zijn. En waarin de duistere wolken van het oordeel Gods ook boven ons als gemeente hangen. Maar in de toorn gedenkt God aan zijn ontferming. Het was zelfs zo in het goddeloze Nineveh. Waar Jona heen gestuurd werd met de boodschap, nog 40 dagen en dan zal Nineveh worden omgekeerd. En met de monotone stem heeft hij gepredikt op de straten en in de pleinen van Nineveh. Die ene boodschap, nog 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. Nog 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. Maar daar zit ook de lichtstraal van Gods genade in. Want waarom moet Jona niet zeggen, vandaag wordt Nineveh omgekeerd? Waarom laat God hem de boodschap zo brengen, nog 40 dagen, nog bijna 6 weken. Omdat God genadig en barmhartig en groot van goede tierenheid is. En hij gelegenheid wil geven om tot bekering te komen. En al heeft Jona er dan niet eens bij gepreekt, zover wij weten. De koning van Nineveh heeft zich toch vastgegrepen aan dat woordje tenzij. Nog 40 dagen, tenzij er bekering komt. En daar heeft die koning zich aan vastgeklemd en heeft zijn volk ertoe opgeroepen. Trekt zakken aan en gaat in de rouw en gaat vasten en gaat u verootmoedigen. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En toen heeft God berouw gehad. En toen heeft hij bewezen dat hij hoort naar het geroep van mensen die in de schuld komen. En dat hij neerziet op in ontferming op mensen die met de zonde breken en die hem om zijn genade aanroepen. En is het ook niet zo in de tweede psalm? En dan kom ik met u toch in de adventsfeer, want die tweede psalm is een psalm van advent. Die psalm waarin God spreekt over de koning die hij aanstelt over zijn heilige berg. Die psalm waarin de Heere spreekt, die belofte die hij geeft aan zijn eigen zoon, dat de Heere hem geven zal de heidenen tot zijn erfdeel en de einden der aarde tot zijn bezitting. Die psalm waarin het gaat over hem die komen zal en die koning zal zijn en die regeren zal en die een volk zal hebben en die zijn vijanden zal verdelgen. En die psalm eindigt met die ontzaggelijk welmenende en tegelijk zo dringende en ernstige oproep. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Kust de zoon. En als dat er niet is, de waarachtige bekering en het waarachtig gelovig vluchten tot de Heere Jezus Christus, om bij hem te schuilen en bij hem vergeving te zoeken en bij hem genade te begeren. Als dat er niet is, dan zal zijn toorn ontbranden en wij zullen op de weg vergaan. Dan zegt God, ik ga niet meer mee. Zoek het zelf maar uit. Maar als dat kussen van de zoon er zijn mag, dan is God genadig en barmhartig en dan trekt hij dat dreigwoord terug. En dan zegt hij, ik zal mij opnieuw ontfermen. Ik zal mij opnieuw met dat volk inlaten. Ik zal ze weer mijn volk noemen. Ik zal in ontfermingen terugkeren. En ik zal mijn woord waarmaken. Ik zal de sluizen van de hemel open doen. En ik zal zegenen. En ik zal wel doen. O gemeente, dat is de roep voor vandaag ook. Kus de zoon. Stel dat niet uit. Laten wij God toch niet verzoeken om te kijken of u wel meent wat hij zegt. Als we geen acht slaan op de roepstemmen en als waarachtige bekering blijft ontbreken, dan hebben we geen heil te verwachten. Let u toch op dat tenzij, zoals we dat in de tekst vinden. Daar ligt de mogelijkheid van behoud. Zo was die Nineveh, zo is nog. Kus toch de zoon. Schuil toch bij hem. Hoop en vertrouw toch op hem alleen. Geef het toch aan hem over. Laat hij toch het stuur van ons leven in handen nemen. Hij staat nog voor ons, nodigend. Hij staat nog voor ons met handen uitgebreid. Laat hem toch niet staan. Wat zou het ons baten als we op zo'n grote zaligheid geen acht zouden geven? Nu is het nog de dag der zaligheid. Nu luidt nog de klok van het evangelie. Nu is het nog tijd van genade. Maar dat zal niet altijd duren. Zo ge zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Amen. We zingen uit de tweede psalm, het zesde vers. Heren, wij willen u ervoor danken dat u tot ons wilt spreken en dat uw woord het woord der waarheid is. Hoezeer het ook in ons leven insnijdt en hoezeer het ook de dingen in ons leven overhoop werpt, het is uw woord en dat woord, dat is waar. O God, doe ons er allen voor buigen in oprechtheid. En geef dat wij niet langer op welke manier dan ook proberen met uitvluchten onszelf op de been te houden en ons doen en laten goed te praten. Te redeneren. Geef dat wij zwijgen mogen. Alle mond zal gestopt worden, staat er. En dat zal niet alleen moeten gebeuren op de jongste dag, maar dat moet ook, als het goed is, hier op aarde al geleerd worden. Dat alle excuses en alle verontschuldigingen en alle redeneringen in onze mond besterven. Dat we gaan zwijgen en dat onze mond gestopt wordt. En dat we gaan bidden uit de grond van ons hart en belijden. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Heren, laten we het belijden mogen op deze zondag. En laat dat een persoonlijke belijdenis van een ieder zijn of mogen worden. Laten we het belijden, heren, dat wij van het pad zijn afgeweken. En dat we in allerlei opzichten, en dan staat de een hier schuldig en de ander staat daar schuldig. En de een heeft meer de zonde van bedrijven en een ander misschien meer de zonde van nalatigheid. Maar dat van hoog tot laag en van jong tot oud en van klein tot groot. En de mannen en de vrouwen, en de grijzaards en de kinderen en heel onze gemeenschap schuldig staat tegenover u. Zoals Israël schuldig stond tegenover u vanwege die zonde van Achan. Heren, o wij bidden u dat we waarlijk mogen bukken voor u, de hoge God. En dat we waarlijk mogen erkennen dat wij overtreden hebben tegen uw heilige geboden. Heren, u weet de omstandigheden. U weet ook hoe het allemaal zo gegroeid is. En u weet ook hoe menselijke wijsheid het misschien best allemaal verantwoorden en verdedigen en verklaren kan. U weet ook, heren, dat het niet gemakkelijk geworden is door maatregelen van onze regering. U weet dat de wet tot zonde uitlokt. En als de wetten hard en moeilijk en zwaar zijn, dan lokken ze zeker uit tot zonde en tot overtreding. Maar dat praat de zonde niet goed. En u weet ook, heren, dat we geen oplossing weten. Een eerlijke oplossing. U weet ook, heren, dat de wetsontduiking en de wetsovertreding geforceerd zijn bij sommigen. Omdat ze anders bang waren voor een faillissement. Maar dat maakt de zonde niet goed. En dat verontschuldigt ons verzuim niet om het in uw handen te leggen. En daar heeft het aan ontbroken. Daar heeft het zo menigmaal aan ontbroken, heren. We gingen het zelf oplossen. In plaats dat we ermee naar u de heren gegaan zijn. We waren zelf handig. En we konden het zelf wel bekijken. En we hadden zelf nog wel mazen in de wet ontdekt. En toen de mazen gestopt werden, toen gingen we het op een andere manier doen. Heren, zo geraffineerd zijn we. Zo verkeerd zijn we. En zo zijn we bezig geweest, een jaar of 15, met onszelf te bedriegen en onze jonge mensen op te voeden, groot te brengen in een geest van leugen en bedrog en hun gewetens te misvormen, zodat het komende geslacht niet eens meer weet van recht en billijkheid. Heren, zo hebben we over ons heen gehaald dat oordeel, dat u ook tegen ons moet zeggen, ik zal niet meer optrekken. O God, wij bidden u dat we daar allemaal van onder de indruk mogen komen. En dat niemand naar een ander wijst. En dat niemand nu denkt aan anderen die met name genoemd werden. En wie namen in de krant gestaan hebben. Maar dat iedereen u tot zichzelf mag inkeren. En dat iedereen met zijn eigen zonde voor uw aangezicht mag komen. Want al hebben we misschien op dit terrein geen kwaad bedreven dan op andere terreinen. En hoeveel en hoe vaak en hoe lang en hoe boos. O God, wij hebben allemaal reden om diep te buigen in waarachtige verootmoediging. Maar dat is ons eigen werk toch ook weer niet, dat is uw werk. Heere, schenk het, werk het. Door uw heilige geest. En mag de roepstem die gehoord is ook vandaag. Mag dat woordje dat in onze tekst toch ook stond als een lichtstraal van hoop. Ook in ons leven en in het midden der gemeente hoop schenken. Tenzij. En dan kan het toch nog Emmanuel worden. Dan kan het toch nog verlossing en vergeving zijn. Dan kan er toch nog behoud en zaligheid zijn. Heren, maar dat is dan ook alleen aan u te danken. Schenk ons de weg der bekering. Schenk ons dat heil dat in Christus is. Heren, we denken bijzonder aan diegenen die het met de situatie bijzonder moeilijk hebben. We denken aan diegenen die, als zij zouden overwegen voor uw aangezicht om clean te gaan werken, die dan bang zijn voor een financieel debakel. Die dan moeten vrezen dat het niet kan. En die door die vrees teruggehouden worden. Wij bidden, Heren, dat gij ze gedenken wilt. Dat gij ze geven wilt. Dat ze op u het oog mogen richten. En dat dat woord dat we vanmorgen ook in de prediking gehoord hebben. Dan zal ik u zegenen. Zo in hun ziel zal dalen. Dat ze de moed, de geloofsmoed mogen hebben om de beslissing te nemen. We bidden u ook voor hen die er niet aan denken om hun mentaliteit en om hun handelwijze te veranderen. En degene die zichzelf nog altijd rechtvaardigen en die de schuld alleen maar op de goddeloze overheid werpen. En die denken dat omdat de overheid goddeloos is, wij ook wel goddeloos mogen zijn. En dat het doel de middelen heiligt. Heren, bekeer ze. Trek ze. Breng ze op de plaats waar ze komen moeten. Want in zo'n weg kunnen we wel succes hebben, maar geen zegen. En in zo'n weg kunnen wij straks alleen maar oordeel verwachten. Heren, wij bidden u voor hen die leiding geven in deze zaken. Wij bidden u voor hen wier namen in de krant gestaan hebben en die deze week straks uitspraken zullen horen en die veroordeeld zullen worden tot gevangenisstraf misschien. We bidden u voor hen, Heren, dat u ook in hun harten wilt werken en dat ze mogen berusten in uw beleid, maar dat ze ook iets mogen weten van waarachtige verbrokenheid en van vergeving ook. We bidden van u, Heren, dat wij het allemaal mogen leren dat deze voormannen inderdaad mensen zijn die ons vertegenwoordigen. En omdat zij ons vertegenwoordigen, staan wij met hen in dezelfde beklaagdenbank. En dat we zo allemaal, ook al komen wij niet allemaal in de gevangenis, of al worden wij niet allemaal tot boete veroordeeld, maar dan toch voor u in de plaats mogen buigen in het stof om schuld te belijden. Heren, wij bidden u dat er mogelijkheden mogen komen om op een eerlijke manier ons brood te verdienen, ook op de zee. En dat er zulke regels en zulke wetten mogen worden gegeven waar inderdaad mee geleefd kan worden. En dat wijsheid gegeven mag worden, ook aan degenen die daar in de regeringskringen over moeten beslissen. We bidden u, o Heren, geef ons niet aan onszelf over, op Urk niet en in Den Haag niet en in Brussel niet. Maar geef dat wij allen met u te raden mogen gaan om zo bij u genade te zoeken en genade te vinden voor dit leven en voor het toekomende. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen het 7e vers uit Psalm 2. gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.